onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 3. En daarvan de eerste twee versen. Psalm 3, de versen 1 en 2.
Thank you.
deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en een onfeilbaar woord. En wel in het eerste boek van Koningen en daarvan het 20e hoofdstuk, doch vooraf de heilige werd Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Koningen 20. En Benhadad, de koning van Syrië, vergaderde al zijn macht en 32 koningen waren met hem en paarden en wagens, en hij toog op en belegerde Samaria en krijgde tegen haar. En hij zond boden tot Achab, de koning van Israël, in de stad en zeide tot hem: Zo zegt Benhadad, uw zilver en uw goud, dat is mijne, daartoe uw vrouwen en uw beste kinderen, die zijn mijne. En de koning van Israël antwoordde en zeide: Naar uw woord, mijn heer de koning, ik ben uwe en al wat ik heb. En daarna kwamen de boden weder en zeiden: Alzo spreekt Benhadad, zeggende: Ik heb wel tot u gezonden, zeggende: Uw zilver en uw goud en uw vrouwen en uw kinderen zult gij mij geven. Maar morgen om deze tijd zal ik mijn knechten tot u zenden, dat zij uw huis en de huizen uw knechten bezoeken. En het zal geschieden dat zij al het begeerlijke uw ogen in hun handen leggen en wegnemen zullen. En toen riep de koning van Israël alle oudsten des lands en zeide: Merk toch en zie dat deze het kwade zoekt. Want hij had tot mij gezonden om mijn vrouwen en om mijn kinderen en om mijn zilver en om mijn goud, en ik heb het hem niet geweigerd. Doch al de oudsten en het ganse volk zeiden tot hem: Hoor niet en bewillig niet. En daarom zeide hij tot de boden van Benhadad: Zegt mijn heer de koning, alles waarom gij in het eerst tot uw knecht gezonden hebt, zal ik doen, maar deze zaak kan ik niet doen. En zo gingen de boden heen en brachten hem bescheid weder. En Benhadad zond tot hem en zeide: De goden doen mij zo en doen zo daartoe, indien het stof van Samaria genoeg zal zijn tot handvollen voor al het volk dat mijn voetstappen volgt. Maar de koning van Israël antwoordde en zeide: Spreek tot hem die zich aangort, beroemen zich niet als die zich losmaakt. En het geschiedde, als hij dit woord hoorde, dat hij daar was drinkende en hij en de koningen in de tenten, dat hij zeide tot zijn knechten: Leg aan, en zij legden aan tegen de stad. En zie, een profeet trad tot Achab, de koning van Israël, en zeide: Zo zegt de Heere, hebt gij gezien al deze grote menigte? Zie, ik zal haar heden in uw hand geven, opdat gij weet dat ik de Heere ben. En Achab zeide: Door wien? En hij zeide: Zo zegt de Heere, door de jongens van de overste der landschappen. En hij zeide: Wie zal de strijd aanbinden? En hij zeide: Gij. En toen telde hij de jongens van de overste der landschappen, en het waren er 232. En na hen telde hij al het volk, de kinderen Israël, 7000. En zij togen uit op de middag. Ben-Hadad nu dronk zich dronken in de tenten, hij en de koningen, de 32 koningen die hem hielpen. En de jongens van de overste der landschappen togen eerst uit, doch Ben-Hadad zond enige uit, en zij boodschapte hem, zeggende: Uit Samaria zijn mannen uitgetogen. En hij zeide: Het zij dat zij tot de vrede uitgetogen zijn, grijpt hem levend. Het zij ook dat zij ten strijde uitgetogen zijn, grijpt hem levend. En zo togen deze jongens van de overste der landschappen uit, en het Heer dat hen navolgde, en ieder sloeg zijn man, zodat de Syriërs vloden. En Israël jaagde hen na, doch Ben-Hadad, de koning van Syrië, ontkwam op een paard met enige ruiters. En de koning van Syrië toog uit en sloeg paarden en wagens, dat hij een grote slag aan de Syriërs sloeg. En toen trad die profeet tot de koning van Israël en zeide tot hem: Ga heen, sterk u en bemerk en zie wat gij doen zult, want met de wederkomst der jaars zal de koning van Syrië tegen u optrekken. Want de knechten van de koning Syrië hadden tot hem gezegd: Hun goden zijn berggoden, en daarom zijn zij sterker geweest dan wij. Maar zeker laat ons tegen hen op het effen veld strijden, zo wij niet sterker zijn dan zij. En daarom doe deze zaak, doe de koningen weg, elk een uit zijn plaats, en stel landvoogden in hun plaats. En gij tel u een heer als dat heer dat van de uwe gevallen is, en paarden als die paarden, en wagens als die wagens, en laat ons tegen hen op het effen veld strijden, en zo wij niet sterker zijn dan zij. En hij hoorde naar hun stem en deed al zo. En het geschiedde nu met de wederkomst des jaars dat Ben-Hadad de Syriërs monsterde, en hij toog op naar Afek ten krijg tegen Israël. En de kinderen Israëls werden ook gemonsterd en waren verzorgd van leeftocht en trokken hun tegemoet. En de kinderen Israëls legerden zich tegenover hen als twee blote geitenkudden, maar de Syriërs vervulden het land. En de man God trad toe en sprak tot de koning van Israël en zeide: Zo zegt de Heere, daarom dat de Syriërs gezegd hebben: De Heere is een God der bergen en hij is niet een God der laagten, zo zal ik al deze grote menigte in uw hand geven, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. En deze waren gelegen tegenover die 7 dagen. En het geschiedde nu op de 7e dag dat de strijd aanging, en de kinderen Israël sloegen van de Syriërs 100.000 voet volks op 1 dag. En de overgeblevenen vloden naar Afek in de stad, en de muur viel op 27.000 mannen die overgebleven waren. En ook vlood Ben-Hadad en kwam in de stad van kamer in kamer. En toen zeiden de knechten tot hem: Zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis Israëls goede tierenkoningen zijn. Laat ons toch zakken om onze lendenen leggen en koorden om onze hoofden en uitgaan tot de koning van Israël. Mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. En toen gooiden zij zakken om hun lenden en koorden om hun hoofden en kwamen tot de koning van Israël en zeiden: Uw knecht Ben-Hadad zegt, laat toch mijn ziel leven. En hij zeide: Leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder. En de mannen nu namen naastiglijk waar en vatten het haastiglijk of het van hem waren en zeiden: Uw broeder Ben-Hadad leeft. En hij zeide: Kom en breng hem. Toen kwam Ben-Hadad tot hem uit en hij deed hem op de wagen klimmen. En hij zeide tot hem: De steden die mijn vader van uw vader genomen heeft, zal ik wedergeven. En maak uw straten in Damascus, gelijk mijn vader in Samaria gemaakt heeft. En ik antwoordde: Achab zal u met dit verbond dan laten gaan. En zo maakte hij een verbond met hem en liet hem gaan. En toen zeide de man uit de zonen der profeten tot zijn naaste door het woord des Heeren: Sla mij toch. En de man weigerde hem te slaan. En hij zeide tot hem: Daarom, omdat gij de stem des Heeren niet gehoorzaam zijt geweest, zie gij, als gij van mij weggegaan zijt, zo zal u een leeuw slaan. En als hij van hem weggegaan was, zo vond hem een leeuw die hem sloeg. En daarna vond hij een andere man en zeide: Sla mij toch. En de man sloeg hem slaande en wondende. En toen ging de profeet heen en stond voor de koning op de weg en hij verstelde zich met as boven zijn hoofd. En het geschiedde als de koning voorbij ging dat hij tot de koning riep en zeide: Uw knecht was uitgegaan in het midden der strijd. Zie, een man was afgeweken en bracht tot mij een man en zeide: Bewaar deze man. Indien hij enigszins gemist wordt, zo zal uw ziel in de plaats van zijn ziel zijn, of gij zult een talent zilver opwegen. En het geschiedde als uw knecht hier en daar doende was, dat hij er niet was. Toen zeide de koning van Israël tot hem: Zo is uw oordeel, gij hebt het zelf geveld. En toen haastte hij zich en deed de as van zijn ogen, en de koning van Israël kende hem, dat hij een der profeten was. En hij zeide tot hem: Zo zegt de Heere, omdat gij de man, dien ik verbannen heb, uit de hand hebt laten gaan, en zo zal uw ziel in de plaats van zijn ziel zijn, en uw volk in de plaats van zijn volk. En de koning van Israël toog heen gemelijk en toornig, en naar zijn huis en kwam te Samaria. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, en gij hebt al in het Oude Testament laten optekenen wat ook in onze dagen geschiedt. En daarom is uw woord niet tijdgebonden. Nooit geweest. Ik mocht u eens opmerken. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Heer, en gij spreekt altijd door woord en geest. Als we het maar mogen opmerken. En als gij spreekt in de kracht van de opstanding van Christus, dan kunnen we het niet meer ontkennen. Want gij spreekt en het is er. En gij gebiedt en het staat er. En dat het ook deze morgen geschieden mag door de prediking des woords tot onze zaligheid, maar bovenal tot uw eer. Want gij moet verheerlijkt worden, al zou er geen mens meer bekeerd worden. En gij hebt niet van noden om door mensenhanden gediend te worden als een behoevende. Want als er geen mens meer bekeerd wordt, Heere, dan zijt gij nogthans God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar gij hebt besloten in uw eeuwige raad een volk zalig te maken en toe te brengen in de tijd. En zalig te maken op grond van de verdiensten van uw lieve Zoon. En dat mag ook in dit hoofdstuk geopenbaard zijn. En dat we tot onze stichting, tot onze bekering, tot hernieuwde genade of tot zelfs tot een bestraffing, mag gij het aanwenden tot ons eeuwig heil. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke ook onder ons, Heere, gij mag herstellen. Gij mocht onze gezondheid doen herrijzen, want we zijn zo zwak dat we ons niet kunnen roeren of bewegen. En alleen het verkeerde kunnen. Bewaar ons voor dat ontzaglijk verschrikkelijke ongeloof. Want gij hebt ook de macht, o Heer Jezus, van het ongeloof gebroken. Door uw lijden en sterven. En mocht gij het ons alle toerekenen. uit vrije gunst die verdiensten van uw dood en de waardij van uw opstanding. Om Jezus willen. Amen. Geliefde, dit is wel een opmerkelijk hoofdstuk wat we gelezen hebben, dat 1 Koningen 20, want dan staat er steeds weer verbaasd van hoe actueel Gods woord is. Het speelt allemaal af in onze dagen. En dat komt omdat de Heilige Geest auteur is van het woord des Heren. De Bijbelschrijvers die hebben woord voor woord opgeschreven, hè, wat de Geest hen gaf op te schrijven. Er staat geen woord Frans in Gods woord. Geen woord te veel en geen woord te weinig. Het is alles ook naar de bepaalde raad Gods en voorzienigheid dat we dat woord nog mochten lezen en dat woord nog mogen prediken. En dat we er toch acht op mogen slaan, gemeente, want de tijd is zo voorbij. Als je nou eens terugkijkt, ouder in ons midden, waar is dan de tijd gebleven? Het is maar een schaduw die ras verdwijnt. Benadad, waar staat hij voor Belial? Dat is een man Belials. Benadad, de koning van Syrië, vergaderde al zijn macht en 32 koningen. Daar had hij een coalitie mee aangegaan. Hè, dus ja, tegenwoordig heb je ook allemaal van die coalities. Ja, wat moet je van zo'n heidense koning verwachten, Benadad? Syrië, Aram. Het leger van Benadad was Aramees leger. Syrisch. De Syrische Bijbel, bijvoorbeeld, dat is een van de betrouwste Bijbels. Die is in het Aramees geschreven. Aramees is Syrisch. Paulus kon ook Aramees. Benadad vergaderde al zijn macht en 32 koningen waren met hem en paarden en wagens. Wij hebben paarden en wagens. En zij togen op tegen Samaria om die stad in te nemen. De koning van Israël, dat was Acha. Ja, dat was ook een Belialsman. Dus de ene, je ziet dat het huis van de duivel een huis is wat tegen zichzelf verdeeld is. Achab die valt Benadad toe, want dan stelt Benadad de eerste eis. En hij eist zijn zilver en zijn goud, en zijn vrouwen en zijn kinderen. En dan denkt Achab, als ik hem nou toegeef, dan zal hij misschien Samaria sparen. Kijk, dat is nou ook in onze dagen de kerk van vandaag. Ze willen iets toegeven om zichzelf te sparen. Ja, maar waar blijft de ere Gods dan? Een mens is altijd maar ik, als ik er maar vanaf kom, zonder kleerscheuren. Nou, daar heb je nou aangehad. En dat is de kerk van vandaag. Iets toegeven. En in onze dagen reiken ze iedereen de hand, hè? De kerken zijn vals oecumenisch geworden. Ze staan niet meer onder het koningschap van Christus, want ze hebben al de divine things, al de goddelijke dingen hebben ze in eigen hand genomen. Dat is de oerzonde van het paradijs. Om als God te willen zijn. Ja. En de koning van Israël antwoordde, zeide naar uw woord, mijn heer koning, ik ben uwe en al wat ik heb. Dus kijk, Achab had ook, laat ik zeggen, een lafhartige geest. Achab was eigenlijk, hoe moet ik het nou eens zeggen, een groot kind. In het volgende hoofdstuk lees je dat dan de geschiedenis van die wijngaard van Nabot. En dan komt Achab, hij zegt, ik zal u een mooie wijngaard ervoor teruggeven, Nabot, als u uw wijngaard, want die grenst aan mijn paleis. Als u uw wijngaard aan mij overgeeft. Of ik zal u een goede prijs ervoor betalen. Maar Nabot zegt, ik kan nog geen graspriet aan u verkopen, want dit is de erve der vaderen. En dan gaat Achab terug naar zijn paleis en dan begint hij te snotteren op zijn bed. Een groot kind. Nou, dat is ook de kerk van vandaag. Want het staat allemaal opgetekend tot onze lering. Gods woord is geen geschiedenisboek. Zo mooi Gods woord niet lezen. Nou. Gods woord staat altijd in het heden. In de present tense. Ja. Maar u ziet, Agab hebt toegegeven. Daarna kwamen de boden weder en zeiden, alzo spreekt Benhadad, zeggende, ik heb u wel gezonden, zeggen uw zilver, uw goud en uw vrouwen, uw kinderen. Agab had er alles voor over. Zijn eigen vrouwen, zijn kinderen. Goud, zilver. Dat is ook een les, dat is ook een prediking apart. Die mensen die wagen er alles aan om er zelf zonder kleerscheuren vanaf te komen. Ja. En dat is de kerk van vandaag, want kijk, huurlingen die geven niks om het leven van de schapen. Agab ook niet, kijk maar, zijn vrouwen, zijn kinderen. Hij zegt, nou, dat ben dat, ze zijn allemaal de uwe. Ik ben de uwe, ze zijn allemaal de uwe. He? Dat is de kerk van vandaag. Men is alleen uit op de wol van de schapen, niet op de zielen der schapen. Terwijl het in Gods woord klinkt, stel uw hart op de kudde. Nou, dat wist Agab niet wat het was, want dat interesseerde hem helemaal niet. En dan wordt die tweede eis door Benhadad gesteld. Morgen om deze tijd zal ik mijn knechten tot u zenden, wat in het zesde vers staat geschreven. En dan doet Benhadad aan die eerste eis een tweede eis gelden, dat hij niet alleen een bepaald deel, uw vrouw en uw kinderen, nee, al het begeerlijke, wat mijn knechten, al het begeerlijke in uw ogen, dat zal ik nemen. Dus dat betekent dat Benhadad alle schatten van het land opeiste, wat het ook was. Hij zou het meenemen. Maar dat werd koning Agab wel een beetje te gortig en dan roept hij al die oudsten van het land bij elkaar. En dan vertelt hij dat hij dan die eerste eis heeft toegegeven, ik heb het hem niet geweigerd. Maar die oudsten van het land, ja, die hoorden dan ook die tweede eis. En die zeiden, hoort niet en bewillig niet. Nou, dat maakt een Agab, hè, want dat, ik heb al gezegd, dat was hem dan toch te gortig, die tweede eis. Want daaruit bleek, ook van de inwoners des lands, niks over zou laten. En je moet nou echt niet denken dat je de duivel tevreden kan stellen door iets toe te geven. Hè, dat noemen ze eigenlijk met een moeilijk woord, modereren. Nou, wat valt er te modereren in de kerk als Gods woord daar duidelijk over is? Hè? Modereren is toegeven. Sjoemelen in de marge. Want er zijn geen bijzaken in het Koninkrijk Gods waarover te modereren valt. Ik heb het u al eerder gezegd. En dominees zeggen nou in onze dagen, omdat ze er niet meer tegenop kunnen, hè, tegen die verwereldling in de kerken, dan noemen ze dat voor het gemak maar bijzaken. En dan hoeven ze daar in ieder geval niet meer over te spreken. Maar zal God dat tolereren? Want als je in het kleine niet getrouwd bent, ben je het in het grote ook niet. Dus daar heb je de apostasie, de grote afval. We hebben er afgelopen zondag nog over gepreekt, gedenk aan de vrouw van Lot. Hè. Die stond ook model, die vrouw van Lot, die stond ook model voor de grote afval die zich ook in onze dagen afspeelt. Ik heb u gezegd, Kain was het model van de grote afval. Er worden in het Oude Testament veel modellen genoemd die in het laatste der dagen in zijn totaliteit vervuld zullen worden. He, Gods woord, ook het Oude Testament. He, het Oude Testament is niet afgedaan. No. De apostelen hebben niks anders dan Christus gepredikt uit het Oude Testament. En dat was het Nieuwe Testament. Maar ze konden het Nieuwe Testament niet raadplegen, want die hadden ze nog niet. Wat is er aan de hand in onze dagen? De grote afval is reeds begonnen. We leven in het laatste der dagen, in de eindtijd, in het einde van de eindtijd. En niemand hoeft mij te zeggen hoe lang dat duren zal, want het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Daar moeten we ons niet mee, met al die berekeningen die tegenwoordig gemaakt worden. Allemaal, dat is allemaal om een schot te willen zijn. Laat dat maar in Gods handen. De geopenbaarde dingen zijn voor ons, maar de verborgen dingen zijn voor de Heer. En als de Heer een verborgen zaak wil openbaren, dan belieft hij dat wel te doen. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Kijk, dat zijn we ook kwijt in onze dagen, hoor. Je hoort geen dominee meer zeggen, alzo zegt de Heere, Heere. Vroeger waren er nog wel knechten van God, hè, die bij God vandaan een openbaring hadden gekregen. Door woord en geest trouwens. Hoor. Het gaat altijd door woord en geest. Maar ze kunnen in onze dagen niks meer, ze hebben niks meer te vertellen. Hè, want God spreekt niet meer tot de zulke. Als hij dit gaat doen wat Agab doet, ja, een beetje toegeven en, dat is niet een beetje, dat is een heel beetje toegeven. In onze dagen is het nog erger. Hè, want ze geven vrouw en kinderen over aan de kerkpolitieke Belial. Daar heb je Ben-Hadad. Wat wou je me nou toch vertellen? Daar heb je Ben-Hadad. En we lezen in dit hoofdstuk zelfs dat Agab Ben-Hadad zijn broeder noemt. Nou, dat klopt ook helemaal, want het waren twee Belials mannen. Maar Agab was een verbondskind en Ben-Hadad niet. Ben-Hadad was een heiden. Dus daarom komt God zo Agab te straffen. Ja, bij Ben-Hadad hebt hij ook gestraft. Maar u moet goed onderscheid maken. Ook al vreest een Israëlitische koning God niet, dan staat hij nogthans onder, laat ik het eens zo zeggen, onder de paraplu van Gods verbond. Dan kun je niet meer doen en laten wat je wil. Ja, men doet toch. Maar daar hangt de Heer wel een prijskaartje aan. Kunnen we zien, hè, bij die vrouw van Lot, ze werd als een saltpiller, als een zoutpilaar. Nooit in Zoar aangekomen, hè, wel uit Sodom, nooit in Zoar aangekomen. Maar in onze dagen, hè, wordt die vrouw van Lot, daar heb je nou die zoutpiller, die zoutpilaren religie. Hè, ze kan zelfs in de kerkenraad aanschuiven, die vrouw van Lot. Stelwagen geeft die vrouw van Lot een hand, een ambtelijke handdruk. Zo ver weg is in onze, en dat noemen ze ook nog eens een keer heidensbrutaal. Weet je hoe ze dat noemen? Bijzaken. Maar dat zijn geen bijzaken meer. Hoor. Trouwens, ik heb al gezegd, er zijn geen bijzaken in het Koninkrijk Gods. Al wat de Heere vrocht zal juichen tot zijn eer. En als we daar bijzaken van gaan maken, wat God, het kleine van God is groot, het dwaze van God is wijzer dan de wereld. Wijzer dan de mensen. We zijn dat helemaal kwijt in onze dagen. We denken dat we dingen van de Heere, nou ja, die 10 geboden, maar het ene gebod is minder erg als het andere. Dan hebben we nooit, dan zijn we nooit daarachter gekomen dat een zondige tegen 1 gebod, dan sta je schuldig aan allen. Als je 1 potlood hebt gestolen, dan heb je ook overspel gepleegd. Dan heb je ook Gods naam misbruikt. Zo handelt God met zijn woord, hoor. Ik heb het ook al, in mijn jonge dagen heb ik dat opgeluisterd. De zonde die je niet gedaan hebt, daar word je niet voor gestraft. Het lijkt op Donald Duck. Dat is niet Gods woord, dat is Gods woord verkrachten. Of een mens het nou serieus neemt of niet serieus, Gods woord blijft Gods woord en God blijft God. We staan voor God. We kunnen God niet misleiden. We kunnen hem niet veranderen. We kunnen het woord niet aanpassen. Dat wordt natuurlijk op grote schaal gedaan. Maar help het! Nee, niks. Het helpt niks. Want er wordt geen letter God veranderd, geen letter in zijn woord. Ook niet als de tijden veranderen. De tijden zijn trouwens altijd hetzelfde, want er is niks nieuws onder de zon. Het geschiet allemaal in een ander jassie. En in onze dagen is zonde geen zonde meer. Kwaad is geen kwaad. Kwaad wordt goed geheten en het goede kwaad. Nou, dat is ook niet iets nieuws onder de zon, want dat is altijd ook al zo geweest. Sinds de val in Adam is dat altijd zo geweest. Agab was geen koning die God vreesde en daarom gaf die Ben-Hadad de hand. Dat zie je ook in onze dagen. In die zogenaamde christelijke politiek, er worden er allerlei handdrukken gegeven. En die christelijke politiek, die handelt in opdracht van de kerken, in opdracht van de dominees. Ze brengen er allemaal hun stem op uit, op die handdruk aan Ben-Hadad. En we zullen in het vervolg van dit hoofdstuk wel zien hoe de Heere daarmee afhandelt. En dan maakt Agab via zijn knechten, de Ben-Hadads knechten, bekend dat hij op die tweede eis niet in kan gaan. Want de oudsten hadden gezegd, hoor niet en bewillig niet. En daarom zegt Agab, deze zaak kan ik niet doen. En Benadad stond tot hem en zeide: de goden doen mij, hè, dus de Benadad die begint te vloeken, de goden doen mij zo en doen zo daartoe, indien het stof van Samaria genoeg zal zijn tot handvollen voor al het volk. Wat betekent dat? Hij zegt: de verwoesting van Samaria zal zo groot zijn, dat er voor mijn mensen niet genoeg stof zal wezen om daar een handvol van te nemen. Dat zegt hij. Maar dan krijgt Benadad van Agab nog een antwoord. En kunnen we in vers 11 lezen. Ja, neem me niet kwalijk, ik heb het wat op mijn stemband. Dus als je nou hier bent gekomen om een goede preek te beluisteren, dat je beter naar huis komt. Maar de koning van Israël antwoordde hem en zeide: spreek tot hem, die zich aangort, beroemen zich niet als die zich losmaakt. Nou, dat is, die uitspraak is eigenlijk het beste wat Agab ooit heeft gezegd. Wat zegt Agab hier tegen de grootspraak van Benadad? Agab zegt, ik wil u waarschuwen, koning Benadad. Hij zegt: je moet je eigenlijk niet over de dag beroemen eer dat het avond is. Dat zegt hij eigenlijk. Je kunt er ook allerlei spreekwoorden voor invullen. Je kunt een berenhuid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Had je dat? Dat zegt Agab hier. Hè? En het geschiedde als zij dit woord hoorden. Benadad was drinkende, hij en de koningen waarmee hij een coalitie had aangegaan in de tenten. En dan geeft hij het commando dat ze Samaria moeten belegeren in die zin dat het tot een strijd komt. En dan komt de profeet des Heren tot de koning Agab. En die gaat Agab vertellen dat de Heere die Syriërs in zijn hand zal geven. En Agab is er eigenlijk zo van ondersteboven, want vertrouwen op God had hij niet. En geloof nog minder. Dat God hem, die Syriërs, in de hand zal. Hij vreest eigenlijk dat die profeet liegt. En dat hij hem om de tuin leidt. Want dat zegt hij in bijzijn van koning Jozefat. En dan vraagt Jozefat, die vreesde nog de Heere. Ja, die had zijn eigen ook verzwagerd met Agab, want de zoon van Jozef, van Jozefat, was met een dochter van Agab getrouwd. Maar laat dat allemaal liggen. Dan zegt Jozefat, dan waren die 100 profeten, zal ik tegen Ramoth in Gilead optrekken, want Ramoth in Gilead, dat was nog steeds door de Syriërs bezet. En dan zeggen al die profeten, ja, trek maar op hoor, de Heer heeft ze in uw hand gegeven. Maar Jozefat, die vertrouwde toch niet. Hij zegt, is hier nog een profeet des Heren? Ja, zegt Agab, er is er nog wel een. Micha heet die. Hij zegt, maar hij spreekt over mij nooit iets goeds. Dus zo moet u dit lezen. Want Agab begint gelijk vragen te stellen. Hij zegt niet gelijk, nou, wat een eeuwig wonder dat de Heer dit openbaart. Dat hij de Syriërs in mijn hand gegeven heeft. Nee, hij zegt, door wien? Eigenlijk, ja, hou eens even profeet. Hij zegt, maar ik vertrouw je niet helemaal. Nou, toen zegt de profeet, zo zegt de Heere door de jongens van de overste der landschappen. En hij zeide, ja, maar wie zal dan die strijd aanbinden? Wie zal die strijd dan aanvoeren? En toen zegt die profeet, gij. Nou, toen was Agab zo overtuigd, want kijk, de Heere weet ook de vijanden wel te overtuigen. Want God heeft alle gewetens mee. Je hoeft een mens niet zodanig te overtuigen van de waarheid, want ieder mens weet wat de waarheid is. Ja, niet ten diepste, want Gods woord leert dat Christus de waarheid is. Zo bedoel ik het niet. Nee, we hebben allemaal, zoals we geboren zijn, een ingeschapen godskennis. Dat hebben de heidenen, dat hebben we hier in het westen, dat hebben de refo's, u en ik. Van nature bedoel ik dan, een ingeschapen godskennis. En dat betekent dat God alle gewetens van het hele menselijke geslacht op aarde mee heeft. In die zin, ze zijn wel tegen hem, maar als God invloed uitoefent op die ingeschapen godskennis, op dat sprekende geweten, dan weet de mens wat de waarheid, die kan de mens enigszins, dat is natuurlijk totaal verzondigd. Wij kunnen geen goed onderscheid maken tussen de waarheid, omdat dat kwade bloed in ons zit, zullen we altijd voor het kwade kiezen of het kwade goed noemen. Maar dat geweten dat zegt, dat is de waarheid en dat is de leugen. Dus wij hoeven niet zodanig te preken, want God geeft u wel getuigenis of het de waarheid is, ja of nee. Je hoeft je eigen echt af te vragen, wat is nou waarheid? Allemaal van die wettische vragen, daar zou het er toch over op. Je weet wat de waarheid is. Dit is, Gods woord is de waarheid. Nou, Agab was overtuigd en hij telde de jongens van de overste der landschappen. Het waren er niet zoveel, 232. Ja, ik sta verbaasd eigenlijk van dat getal. En al het volk, hè, de strijdbare mannen, betekent dat 7000. Nou, dat was echt zoveel niet hoor, want Israël heeft wel beschikt over 100.000 voetvolks, krijgslieden. Oh ja, maar de Heer is machtig te verlossen door velen of door weinigen. Hier gaat het om ruim 7000 man. En zij togen uit op de middag. Benedad nu dronk zich dronken in de tent. Hij was al verzekerd van de overwinning. En hij en de koningen, de 32 koningen die hem hielpen, buitenlandse stadhouders, hè, waarmee hij een coalitie was aangegaan, en die hadden ook weer manschappen. Hè, we lezen in het verdere hoofdstuk dat de Syriërs het land vervulden. Zoveel manschappen had Benedad ter beschikking. En dan komt Benedad te weten dat de jongens van de overste der landschappen uitgetogen waren. En dan geeft Benedad het bevel om hen levend te grijpen. Daar had hij ook wel zijn bedoelingen mee, want het is natuurlijk niet altijd wijs als je een strijd moet aanbinden om al die vijandelijke soldaten te doden. Dat is meestal niet het wijste wat je doet, nee. Want als je ze levend grijpt, dan kun je ze uithoren. En dan kom je erachter hoe dat andere leger, hoe dat opereert. En zo. En ze togen deze jongens van de overste landschappen uit. En het Heer dat hen navolgde, dus dat Heer dat hen navolgde, dat waren die 7000. En een ieder sloeg zijn man, zodat de Syriërs vloden en de Israël jaagde hen na. En dan moet Benedad, die dronken Benedad, ja, hoe is het mogelijk dat hij daar nog zo dronken op een paard ontkwam met enkele ruiters. En de koning van Israël toog uit en sloeg paarden en wagens, dat hij een grote slag aan Syrië sloeg. Maar dan komt de profeet des Heeren weer naar voren en die zei tegen Agab: ga heen en sterk u en bemerk en zie wat gij doen zult, want met de wederkomst des jaars zal de koning Syrië weder tot u optrekken. Dus die Benedad, hij zegt, die komt nog een keer, want die wil wraak nemen. De redenatie was deze: Benedad die zal er natuurlijk zich over verbaasd hebben dat hij die slag had verloren. Maar zijn knechten, dat zit hierin. Hun goden zijn berggoden, dus dat betekent machtiger dan die in het vlakke des velds. Ze hebben gestreden onder de banier van de berggoden. Ja, dat was natuurlijk een heidense opmerking. Want God is niet alleen God over de bergen, maar ook over de dalen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Daar wisten die heidenen natuurlijk niks van. Maar ze hadden het kunnen weten vanwege de wonderen des Heren die God in de voorgaande tijden had gedaan, zodat ook de omliggende volkeren daarvan kennis hadden. Rahab de hoer, die wist al van de grote overwinningen die de God van Israël het volk had gegeven over de Amorieten en de Ammonieten en noem maar op, in de doortocht door de woestijn. Hun goden zijn berggoden, daarom zijn ze sterker geweest dan wij. Maar laat ons nog een keer tegen hen optreden en strijden op het effen veld. Zo zullen wij sterker zijn dan zij. En dan wordt Agab gezegd dat hij die koningen weg moet doen en dat hij landvoogden in hun plaats moet stellen. Omdat hij, het is nog steeds de voorafspraak, ik loop het even door, om niet zeg maar het verband kwijt te raken. En dan gaat het verder dat Benedad dan op gaat trekken voor de tweede keer. Hij monsterde de Syriërs en hij toog op naar Afek. Ja, dat was een stad in het gebied van Aser, van de stam van Aser. En de kinderen Israëls werden ook gemonsterd en waren verzorgd van leeftocht en trokken hun tegemoet. En de kinderen Israëls legden zich tegenover hen als twee blote geitenkudden. Ja, wat betekent dat? Er staat in de Engelse vertaling, two little flocks of kids. Twee blote geitenkudden. Two little flocks of kids. Dat betekent eigenlijk, nou ja, het was eigenlijk maar een kinderleger. Dat staat hier eigenlijk letterlijk. Een klein, stelde niks voor. Want er staat achter, maar de Syriërs vervulden het land. En de man Gods trad toe. En dan komt het besluit, de aangap wordt weer met het besluit Gods bekendgemaakt. Dat de Heere een God der bergen is, dat doet de Heere niet om aangaat, maar omdat die heidenen gezegd hadden, ze strijden door die berggoden. De Baal was de afgod van de Syriërs. En als je een afgod denkt, dan denk je ook dat iedereen een afgod dient. Zo moet je dat verstaan. Maar de man Gods trad toe en sprak tot de koning van Israël en zeide, zo zegt de Heere, daarom dat de Syriërs, dus hij deed het niet om aangaat. Daarom omdat de Syriërs gezegd hebben, de Heer is een God der bergen en hij is niet een God der laagte, zo zal ik al deze grote menigte in uw hand geven. Opdat gelieden weet dat ik de Heer ben. Dus de Heer gaat voor de tweede keer een Aga bekendmaken dat, en de Syriërs vervulden het land. Laat ik zeggen, die miljoenen Syrische soldaten met die 7000 van die kinderen, van die little flocks, little kids. Ja, dat doet de Heer, de Heer. Verzet de grootste zaken door de geringste middelen. En als je dat niet weet uit je eigen leven, ja, dan hoor je dat aan en denk je, nou ja, het zal wel. Zit je hier zo in de kerkgemeente? Is dat niet tot je sterkte, als dit vanuit het woordje gepredikt wordt, dat de Heere de grootste zaken verzet door de geringste middelen? De vijand die roemt altijd op wagens en paarden, maar wij zullen roemen op de naam des Heren onze Gods. Als je daar geen kennis van hebt, dan zeg je dat niks. Dan zeg je dat helemaal niks. Kijk, dat zie je nou ook in onze dagen. De Heer heeft ze natuurlijk zijn wonderen zoveel keren verheerlijkt, ook in de 80-jarige oorlog. Te Alkmaar begint de victorie. Of weet je helemaal niet wat ik zeg. Ken je die daden des Heren niet? Daarom zeg ik, kinderen, lees die kerkgeschiedenis nou eens weer. Om de grote daden des Heren daaruit te lezen. En lees Gods woord in de eerste plaats. Want ook in deze geschiedenissen komen Gods daden zo heerlijk openbaar. En wat is dan het einde van de strijd? Dat kleine leger, die little flocks of kids, die verslaan op één dag 100.000 Syriërs. 100.000 Syriërs soldaten. Dus de Heere gaat met dat belachelijke kleine leger die van Agab. Hoe dat eigenlijk kwam, ik denk dat Agab zich niet zozeer aandacht geschonken heeft aan de defensie. Omdat hij zegt, nou ja, ik geef wel toe. Hè? En dan hoef ik mijn leger niet, ik hoef er dan ook niet zoveel geld aan te besteden. Want hij had nauwelijks mannen. 7000, wat stelt dat nou voor? Een little flock of kids. De blote geitenkudde. Maar de Heere, die geeft hem voor de tweede maal die overwinning. En dan slaan die little flocks of kids slaan in één dag 100.000 voetvolks. En als je daar nou niet het wonder, ik moet het anders zeggen, als je daar nou niet de kracht van ondervindt, van dit wonder Gods, we leven overal overheen. En als je het ermee komt, dan denk je er al niet meer aan. Zo handelt God, een mens, een vleeselijk mens met Gods woord. Want hij vindt zijn eigen veel belangrijker. Zijn leven, zijn werk, zijn doings en zijn gedachten. Dat stelt hij allemaal boven Gods woord. Ja, dan leef je niet onder de heerschappij van Christus. Dat kan ik je zo vertellen. Want dat was het leven van Agab. En nou laat de Heere Agab zien wie hij is. Niet alleen in zijn oordelen, maar ook in zijn overwinningen. En is Agab daardoor bekeerd geworden? Is Agab daardoor vernederd geworden? Nee. Toen God Hillary Clinton van de troon stootte, kon je niet in het RD lezen dat het Gods hand was. Ze zien nergens Gods hand meer in. Ze zijn nog liberaler als de liberalen. Laat ik het zo eens zeggen. Er is geen geloof meer. Er is geen godsvrezen meer. Het is allemaal vormengodsdienst. Echt waar hoor. Ik zeg het je in de naam des Heren. Het is allemaal vormendienst in onze dagen. Dooie rechtzinnigheid. En dan blijkt, als de dooie rechtzinnigheid, als dat heerst, dan kan er alles mee door. Want dan is het helemaal geen rechtzinnigheid. Weet je wat dat is? Dat is allemaal de arbeid, de godsdienst van de dienstbare zoon. En die dienstbare zoon, ja, die is gedurig op uit om het kind der belofte te benauwen, te vervolgen en kon het zijn uit de weg te ruimen. Dat is in onze dagen, dat was in Agabs dagen zo. Dat is altijd zo geweest. Dat is altijd de strijd. Altijd is de strijd tegen het levende kind. En nou laat de Heere zien, die aanbiddelijke verbond Jehovah, ja, hij doet het om zijn naam. Hè, om de Syriërs zodanig te vernederen, het kost ze een heel leger, 100.000 voetvolks. En dan moet Benadad vluchten. En ik kwam in de stad van kamer tot kamer. En er staat ook bij geschreven, Afek had dus ingenomen al. Hè, dat lag in het land van Aser. En die stad was ommuurd en daar was het overgebleven gedeelte van het leger van de Syriërs ingevloden. En dat waren er 27.000. Hè, dat was ook nog veel meer als dat kleine leger die van Aga. En weet je wat God dan doet? Dan laat hij die muren op die 27.000 vallen. Dus die moet het zo zien, die stad. Dan laat ik zeggen een ronde stad, een ronde muur eromheen. En ze komen in die stad. En heel die stad, die muren vallen als een plumpudding in elkaar. Al die soldaten omgekomen. Alleen Benadad die ontkwam, die ramp. Dat was Gods hand. Dus denk nou niet dat je bommenwerpers nodig hebt om muren in puin te gooien. Nou, de Heere doet dat in één ogenblik. U zegt maar, dat doet hij nu niet meer. Hè? Oh, je gelooft dus helemaal niet in God. Als je nou echt in God gelooft, dan spreekt Christus tot zijn discipelen. Als je nou echt een geloof had als een mosterdzaadje, dan zou je tot die berg zeggen, dan moet je nou eens opletten. Het geloof is een macht. Dat zegt de Heer Jezus. Al zou je tegen die berg zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het geschieden. En op een andere plaats zegt Christus, dan zouden die bergen u gehoorzamen. Dus het geloof is een macht. Niet een almacht, maar wel een macht. En het geloof ontleent die macht aan de goddelijke macht. Want David zegt, met mijn God dring ik door een bende. Met mijn God. Kijk, daar heb je de macht des geloofs. Dat beroept zich niet alleen op de almacht van God. Maar dat gaat en dat beweegt door die goddelijke macht. Daar wist Agab natuurlijk niks van. Dat betekent natuurlijk niet dat God niet diezelfde wonderen kan doen door zijn hand. Dat geschieden ook. Hij mag ook die tweede strijd winnen. En daar gebeurt er iets wonderlijks. Benadad en nog een paar van die knechten die ontkwamen van de strijd. En ook van die ramp in die stad Afek. En toen zeiden de knechten tot hem, zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis van Israël goede tieren koningen zijn. Laat ons toch zakken om onze lendenen leggen en koorden om onze hoofden, halzen eigenlijk. En uitgaan tot de koning van Israël, mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Wat moet je nou eigenlijk geestelijk verstaan? Want zo gaat het ook in de weg van de waarachtige bekering. We stonden toen melaats aan de poort van Samaria. Dat was zeg maar een andere belegering. Maar ze zeggen, we komen de poort niet in, want die is voor ons gesloten. Laten we dan tot het leger van de Syriërs aftrekken of ze ons daar vermoorden. Nou ja, het zij dan zo. Verloren zijn we toch al. Kijk, daar heb je ook zo'n beeld van de waarachtige bekering. En dan gaan die melaatsen naar de Syriërs en dan komen ze erachter dat er geen Syriërs meer in die tent. En al dat eten ligt er allemaal opgediend in die tenten. En ze eten hun buiken vol. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouw in de hand. Zo geschiet het nou in de weg van de waarachtige bekering.
Wat gebeurt hier met die knechten en die koning Benhadad? Ze worden onvoorwaardelijk. Maar dat gebeurt niet eerst. Dan hebben ze eerst alles verloren. Daar alle hoop mij gans ontviel. En daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Zo werkt de Heer altijd. Je komt er niet door een evangelische weg. Dat wordt natuurlijk in onze dagen. Ik hoorde die Wim Overbeek nog zeggen. Ik ben door de liefde gerechtvaardigd. Nou, dan kom je erachter dat je de hemelpoort gesloten zal vinden. Dat is allemaal praat op zolder. Dat is allemaal tegen Gods woord. Je bekering moet in het woord verklaard liggen. En Gods woord leert niet dat je door de liefde gerechtvaardigd wordt. Want de rechtvaardiging is een juridische handeling. Dan rekent God met die zondaar af. Die oude mens sterft. Kijk, en wat gebeurt er dan? Wat hier die mensen zeggen. Laat ons toch zakken om de lendenen leggen en koorden om onze halzen. Dat is exact wat er gebeurt in de waarachtige bekering. Als een mens alles uit handen is geslagen en hij heeft niks meer te verliezen. Ja, dan moet je eigen uitleveren. Op genade of ongenade. Zo werkt de Heer altijd. Er wordt geen mens bekeerd buiten het recht om. Geen mens. Ja, maar ik ben door het evangelie aan de wet gestorven. Nou, ik kan op grond van Gods woord zeggen dat je eigenlijk dan bedriegt voor de eeuwigheid. Want dat leert Gods woord nergens. Er werden 10 geboden. Onder die heerschappij verkeren we van nature. En God heeft een wet gesteld, gelukkig hè, om die oude mens nou alles af te nemen. En niet alleen alles af te nemen, maar ook te doden. Hè, want die oude mens komt de enge poort niet door. Hè. Hoe evangelisch je dat ook inkleedt, met vlaggen der liefde, hè, met wagens, evangelische wagens en noem maar op. Je komt er niet doorheen, door die enge poort. Hoe dan, predikant? Laat God het doen. Want het is niet mogelijk. Een mens kan het ook niet bij elkaar denken hoe dat nou in zijn werk moet gaan. Dan komt hij voor die enge poort en dan ziet hij dat wel en dan zegt hij, daar kom ik nooit doorheen. Nou, dat is ook true. Daar komt een mens niet doorheen. De Heer Jezus zegt niet voor niets. Ik heb al predikers gehoord en zegt, nou, die enge poort staat open voor iedereen. Toen liep ik naar die man toe. Ik zeg, waarom moet je dan nog kloppen als die poort open staat? Klopt en ze gij zult open. Zeg, dat veeg jij in één keer van tafel. Kijk, dat is nou de kerk van vandaag. Ze gaan het allemaal sentimenteel invullen. Dan krijg je zo'n sentimenteel evangelie. Weet je wat een sentimenteel evangelie is? Dat is een evangelie naar de mens. Weet je wat Paulus erover zegt? Als ik zou preken een evangelie naar de mens, dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dus daar kan je het aan toetsen. Door het evangelie aan de wet gestorven en dan beroepen ze zich op Luther. Nou, Luther heeft dat in ieder geval niet geleerd. Hij zou het misschien een keer gezegd hebben, maar dat was niet zijn doctrine. En als het zijn doctrine geweest is, moeten we dat verwerpen, want Gods woord leert dat niet. Het klinkt natuurlijk wel heel aannemelijk, hè? De tranen zouden je broekspijpen uitlopen. Maar het is niet bijbels, dus ja, wat moet je er dan mee? De oude mens kan alleen maar door de wet sterven. Er is niks anders, want en als je dan voor het recht der wet wordt geplaatst, dan is er geen escape. Als je daar nog een escape bent, dan weet je niet wat de wet is. Dan weet je er echt niks van. Nee. Daar alle hoop, niet iets, daar alle hoop mijn gans ontviel. God heeft een wet gesteld. Nou, Gods volk is daar achteraf. Dat zien ze achteraf, want het is wel een mysterie, maar als je voor de spiegel der wet geplaatst wordt, hè, dan weet je dat je niet alleen gezondigd hebt, maar dan weet je dat je tegen God gezondigd hebt. Hè, want die algemene zondekennis, nou, daar komt geen mens door in de hemel, hoor. Echt niet. Nou. Hypocrieten kunnen soms veel zwaardere overtuigingen hebben als Gods volk ooit gehad heeft. Dat zegt allemaal niks. Dat zegt allemaal niks. Nee, ben je door die enge poort gegaan. En hoe? Is het inbeelding of is het real? Het moet toch waar zijn als hij straks voor de rechterstoel van Christus staat. En je komt dan bedrogen uit. Wat zal dat niet wezen? Dan waren het beter, zegt Gods woord, dat je de weg der zaligheid nooit had gekend. En als de Heer het doet, dan is het zo eenvoudig. Dan is het zo kinderlijk eenvoudig. Dat is niet makkelijk. Nou, kinderlijk eenvoudig bij God is onmogelijk bij de mensen. En dan zeg je, als hij voor die enge poort, want dat gaat gelijk op. Dat is allemaal geen hel en verdoemenis. Dan krijg je ook indrukken van het evangelie. Maar ja, dat is allemaal geen, dat wordt in onze dagen allemaal wedergeboorte genoemd. Dat is het echt niet. Hè? Ik heb gisteren nog een stukje van Comrie gelezen. Nou, Comrie heeft natuurlijk een ontzettende dwaling geleerd. Maar hij heeft ook mooie dingen gezegd. Hij spreekt dan ook zijn eigen tegen. Maar dat hebben we al eens eerder aangetoond. Maar dan zegt Comrie iets over de aanneming des geloofs. Nou, dat hoor je in onze dagen van geen enkele kansel meer. Dan spreekt hij daar zo afsnijdend over. Dat heel die gelovige massa zich bedriegt voor de eeuwigheid. Omdat ze zich vergissen in de betekenis van de aanneming des geloofs. Ik denk, nou, dat zou je van de daken moeten preken, wat Comrie daar schrijft. Je kan niet die oudvaders opvoeren, predik het woord. Gods woord heeft geen oudvaders nodig. Geen bijval, geen bevestiging. Dat is allemaal die Baaldienst in onze dagen. Omdat ze niks anders weten te vertellen, moeten ze met oudvadercitaten, noem maar op. En ik zeg niet dat, ik haal het ook aan, wat ik van Comrie gelezen heb. Maar is dat nou je godsdienst? Is dat nou je godsdienst? Of zeg je dan, hé, die man die heeft het ook zo van God geleerd. Dan krijg je een wolk der getuigen. Dat is heel wat anders. Hè? Dat is heel wat anders. En dan staat het in het kader, ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. Oh ja. We hebben met elkaar dat boek van Popham gelezen. Die Engelse baptist, die was ook predikant bij de strikbaptisten, zoals John Warburton dat was. Nou, kostelijk. Echt. Dat hoor je vandaag in de dag niet meer. Die man die wist bij God vandaan te vertellen wat zijn roeping was, wat zijn bekering was. En hij wist ook sommige toekomende dingen te vertellen. Ze weten het niet meer in onze dagen. Ze weten geen eens wat je het over hebt. Zo ver is het weg. Weet je hoe dat komt? Binnen dat de hand geraakt. En weet je wat de Heere dan doet? Nou, de Heere heeft het, ik heb al gezegd, hij heeft het niet om Agab gedaan, die twee overwinningen gegeven. Hij wilde die Syriërs tot de hel toe vernederen. Nou, dat gebeurde hier, hè, vers 31 en 32. En dan worden ze zo onvoorwaardelijk, hè, dat ze met de strop van zelf veroordeelden. Dat geschiedde ook in Nineveh. Toen Jona het oordeel in Nineveh predikte, toen gingen ze allemaal met de strop van zelfveroordeling op om het uiteinde van die strop in Gods hand te leggen. En zo deed ook de koning van Nineveh. Die deed precies hetzelfde wat ze hier zeggen. Zakken om de lenden, as op het hoofd, koorden om de nek. En dan zegt die koning van Nineveh, wie weet. Verloren is het toch al. Hij zegt, maar wie weet, ik heb ook gehoord dat die God van de Israëlieten barmhartig is. Hij zegt, wie weet. Nou, dat staat hier ook. Mogelijk, zeggen die mensen. Mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Mogelijk. We rekenen er niet op, maar verloren is het toch al. Weet je nog dat voorbeeld van die soldaat, die parachutist, die sprong hetzelfde fans uit dat vliegtuig, want dat vliegtuig was door een vijandelijke jager neergeschoten, zodanig dat de motoren niet meer werkten. En die soldaat die had een vreselijke angst om te springen, had hij altijd gehad. Dan keek hij in dat gat in die diepte en zegt, oh, dan werd hij zo stijf in de plank. Hij zegt, maar als ik in dat vliegtuig blijf, is het zeker met me afgelopen. Toen sprong hij uit hetzelfde vent. Kijk, dat is nou het onvoorwaardelijke. We moeten onvoorwaardelijk, want we zitten vol met voorwaarden. Een mens van nature zit vol met voorwaarden. Hij wringt zich in 1000 bochten, maar dan heeft het God niet gewonnen. Daarom heeft God een wet gesteld. Om je alles uit handen te slaan. En onvoorwaardelijk voor dat recht van God in te vallen. Ja? Je zal het toch een keer van God moeten verliezen, gemeente. En dat beter nu verloren. Maar straks voor eeuwig verloren. En dan gaan ze met die strop van zelfveroordelingen uit. En toen gordden zij de zakken om hun lendenen en koorden om hun hoofden en kwamen tot de koning van Israël en zeiden, uw knecht Benhadad zegt, laat toch mijn ziel leven. En hij zeide, leeft hij dan nog? Oh, Achab dacht dat hij al dood was. En dan zegt hij, kijk, nou komt het openbaar, die Belials band, hè? Hij is mijn broeder. Het was helemaal niet zo. Achab doet hier een godslasterlijke uitspraak. Hij was natuurlijk een goddeloze koning, hè? Net als zijn vader Omri. Goddeloos, tot in zijn botten. Goddeloze vrouw. God heeft er ook mee afgerekend. Maar wat hij hier zegt, daarmee geeft hij God een klap in zijn aangezicht. Het is niet om het even hoor, wat een verbonds, wat je als verbondskind zegt. Je kan niet iedereen de hand reiken. Wee als alle mensen wel van u spreken. Daar spreekt God het wee over uit. Toen Van der Vlies afscheid nam van de Tweede Kamer, er was dus een lijst en aan allerlei felicitaties. Er werd door alle Kamerleden gefeliciteerd, toegejuicht, handen geklapt en ik heb hem een condoliancebericht gestuurd. Ik zeg nog, gecondoleerd ermee. Want Gods woord zegt, wee als alle mensen wel van u spreken. En het werd dezelfde dag nog verwijderd. Nou, zo zit nou de kerk van vandaag in elkaar. Ze willen geprezen worden. Hè? Ze zeggen tot elkander, jullie zijn allemaal onze broeders. Handreikingen. Waar God zegt, geen verbintenis. Is Gods volk dan een sectarisch volk? Ganselijk niet. Nou, met heel de wereld voor God verdoemelijk. Nou ja, daar kan elk kind van God wel wat van vertellen. Hoe de Heere die kennis heeft geopenbaard. Want we kunnen het lezen. Je kan het 100 keer lezen en het toch niet kennen. Het zit er niet in het lezen, we moeten gelezen worden. Als de Heilige Geest het woord aanwendt en de wet Gods aanwendt in zijn bedienende kracht. We lezen daar zoveel van, hè? Die Samaritaanse vrouw die was al afgezonderd van de gemeenschap. Een hele vrome stad natuurlijk, ja, dat is maar een hoer, daar gaan we niet mee om. Gewoon ook niet. Maar daar had de wet zijn werk al gedaan, voor een gedeelte, toen zij voor het eerst de Heer Jezus ontmoette bij de Jacobsbron. Ze was al afgezonderd, onder de doden. Ja, je kan dat wel constateren, maar dan kan je het die naam nog niet geven, omdat je niet ter wet gestorven bent. Dat moet plaatsvinden. Daar hoef jij niet aan te voldoen, kind. Nou, laat God het doen. En toen hoorden zij zakken om hun lenden en koorden om hun hoofd en kwamen tot de koning van Israël en zeiden, uw knecht. Kijk, dan wordt het omgekeerd, hè. Eerst zegt Achab, ik ben uw knecht. En nou zeggen ze, Benhadad is de knecht van Achab geworden. Een mens moet tot de hel toe vernederd worden. Anders zal hij nooit toegeven. Die les legt erin. En dan zegt Achab, hij is mijn broeder. Ik heb al gezien, Achab was eigenlijk een groot kind. Hij was ook slap in zijn binnenste. He, slap, een slappe kerel. Vrouwen en kinderen ervoor over hebben om er zelf goed vanaf te komen. Wat ben je dan eigenlijk een lafaard? Ja. Dat is de politiek van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Ze geven er alles aan als ze er zelf maar goed vanaf komen. Weet je wat een waarachtige toets zou zijn om al die dominees het tractement in te nemen? En kijken wie er overblijft. Niet voor een week, nee, voor een paar jaar. En kijken wie er nou uit de hand des Heren leeft en wie niet. En wie nou waarachtig van God geroepen is en wie niet. Arbeiden allemaal om loon. Achab ook. Ja. Hij is mijn broeder. Want hij denkt, ja. Zelfs koning Asa reikte nog op plaats van zijn leven de hand. Aan die Syriërs. Ja. Gods volk kan erin vallen. Maar Achab was een afvallige. Moet je altijd onderscheid in maken. Als twee hetzelfde doen, dan is het dikwijls nog niet hetzelfde. Nee. Hoewel, de zonde blijft zonde. Gods volk zonde, geen andere zonde, minder verdoemelijk als een heiden. Moet je echt niet denken. No. Maar, Gods volk weet van verzoening, weet van berouw, weet van hernieuwde genade. Daar wist Achab niks van. Leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder. We zullen er eerst van zingen. We zullen er eerst van zingen, anders gaan we. En wel van Psalm 33 van het derde zangvers. Ik lag en sliep gerust van zere trouwbewust. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van Psalm 3. Vers 34, waarvan de versen 31 en 32 eigenlijk kerntekst is van onze prediking. Maar er ligt in de voorafgaande versen ligt er natuurlijk ook al zo'n onderwijs, ook voor de tijd waarin we leven. En voor ons persoonlijk, dat komt nou in die 31 en 32 vers zo openbaar, dat de Heere zo altijd werkt. En daar wil ik eigenlijk toch de nadruk op leggen, omdat vroeger hoorde je dat ook, hè, dat mensen zeggen dat ja, de Heere werkt op verschillende manieren. Dat is niet waar hoor. De Heere werkt maar op één manier. In de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, zeggen ze een dominee, maar ik hoorde van iemand, ik werd van het ene bed van rozen in het andere bed van rozen gelegd. Maar evangelisch bedoelt hij dan te zeggen. Ik zeg, dan weet je toch niet wat je zegt. Dan zeg je, je moet een mens eens leggen op een bed van rozen. Dan wordt hij doorstoken door heel zijn lichaam met allerlei doornen. Je weet helemaal niet wat je zegt. En dat is het vandaag. Ze weten niet meer wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Er is geen godsvrezen meer. Er is geen geloof meer. Er is geen gezag meer. Want we leven in tijden van gezagscrisis. Maar als je door God geroepen bent, dan geeft de Heer je ook het gezag des Heilige Geestes. En daarom heeft de kerk geen publieke mond meer richting de overheid. De Heer heeft ze alles ontnomen. En als je het dan uit moet zoeken, zelf uit moet zoeken, zoals Agab. En nou bij Agab gebeurden er nog wonderen. En als je nou niet van de Heer geleerd bent, dan zou je zeggen, hey, God is met Agab. Dat is helemaal niet waar. Want hij deed het niet om Agab. Hij deed het om die Syriërs. Hij deed het om die Syriërs de les te lezen dat hij niet alleen een God van de bergen was, maar ook een God van de vlakte, van de laagte. En daar zijn ze achtergekomen. Daar blijft geen redenering en geen veronderstelling meer over. Want God geeft ook de vijanden, ja, geeft hij van zijn majesteit blijk. En dan moeten ze dat erkennen. De Heer werkt zo ver dat vriend en vijand dat erkent. Je moet echt niet denken dat God het in het onzekere laat hangen. Nou, absoluut niet. En al die praat van evangelisch geleid. Ik heb u al gezegd en geschreven. Er bestaat geen smalle weg voor de enge poort. Je kunt zulke vrome bewegingen maken op die brede weg des verderfs, maar het is nog steeds de brede weg des verderfs. Er zijn mensen die weten dat ze teruglopen. Hoe weet je dat? Dan ga je nog steeds ter helle, want het is nog steeds de brede weg des verderfs. Je kan op de brede weg niet terugkeren. Dat is niet mogelijk. Want die brede weg leidt tot het verderf. In welke richting je ook loopt. Maakt niks uit.
Nee.
Maar dat is nou juist het wonder van de wedergeboorte. Dan word je van het ene koninkrijk overgezet in het andere koninkrijk. In het koninkrijk van eeuwig licht. Dus dat is niet een weg die je bewandelen kan. Nee. Want die oude mens komt niet verder als de brede weg. Komt niet verder. Hij kent de enge poort niet door. Of hij moet over de muur klimmen. Ja, dat wordt natuurlijk. Dat is de kerk van vandaag. Allemaal over de muur klim evangelie. Ik heb het pas nog eens gelezen van een dominee. Hij zegt, ja, weet je, hij zegt, wat er nou, weet je wat nou het evangelie is? Dan lig je daar als drenkeling in het woeste water. En dan word je door het evangelie een reddingsboei toegeworpen. Dan zou de hemel leeg blijven. Dan zou de hemel leeg blijven. Want er is geen mens die zo'n reddingsboei grijpt. No. Christus is geen reddingsboei. Nee. Hij vindt zijn volk op de bodem van de oceaan. Ja. Die zijn al lang verdronken. Ja. Want God is een God die tot de doden spreekt. Dus je hoeft er geen drenkeling voor te zijn. Je hoeft er geen arme zonde voor te zijn. Je hoeft er geen begeerig mens voor te zijn. De doden zullen horen. Dus die zijn al begraven. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. Dus er zijn geen wandelaars meer die zich inbeelden. Hè, dat ze op de brede weg teruggekeerd zijn. Hè, want dat wordt, ik heb het zelfs van Pieters horen zeggen. Ja, hij zegt dat is rechtsomkeer maken op de brede weg. Ik zeg nou, ik was altijd toch overal. Wat een sprookjes. Zolang je op de brede weg loopt, in welke richting je ontloopt, ga je ter helle. De brede weg geeft geen enkele hoop. De wet maakt geen zondaar levend. Hij maakt de zonde levend. En als het gebod gekomen is. Ja, dat moet gebeuren hoor. Dat moet echt gebeuren. En dat gebod komt. Als het gebod gekomen is. Dan is de zonde weder levend geworden. En ik ben gestorven. Er zijn mensen. Ja, Ik heb nooit die kracht van de zonde, dat pak op mijn rug gevoeld. Ik zeg, dan ben je nooit geworden voor God die je bent. Nee. Want dan hoef je ook je straf niet te aanvaarden. Die mensen zijn allemaal door het evangelie gestorven. Weet je wat dat betekent? Ze maken er een koehandel van en ze kopen de straf af. Door een ingebeeld evangelie. Je komt er niet de enge poort mee door en je komt er ook de hemelpoort niet mee door. Nee. Dat lukt je van geen kant. Als God het doet, dan gaat het als vanzelf. Denk nou niet. Nou, dan zal het voor mij wel niet kunnen. Nou, dat is ook waar. Dat kan voor geen mens. Want God doet wat niet kan. Anders is nooit geen wonder. Kijk, door het evangelie aan de wet gestorven. Dat is allemaal coöperatieverband. Met een 7 tranen. Dan God heeft wat gedaan en dan gaat die zonder wat doen. En allemaal wenen. En de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan lig je daar in je graf. Kan je nooit meer bekeerd worden.
Nee.
En dan gaat die wet daar het vonnis nog over uitspreken. Ook nog. Ook nog. En dan kan je het helemaal nooit meer. Dan is het Gods tijd. Die uitgeleverde zonde met de strop om zijn hals. In de aanvaarding van je straf. Want dat vonnis is uitgesproken ten dag als je daarvan eet. Zult je de dood sterven. Als je dat leest, laat het maar eens zo eenvoudig zeggen. Wat wil je dan met het evangelie doen? Wil je dat zelf toepassen? Ik heb veel op Schotse oudvaders. Dan moet je een belofte op jezelf toepassen. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat doet geen kracht. Maar als de Heilige Geest het toepast, dan gaat er nooit meer uit. Dan kan je zeggen, ik heb het zelf. Die doden die de stem van de Zoon van God horen, die hebben het zelf uit zijn mond gehoord. De Samaritaanse vrouw had het zelf uit zijn mond gehoord. Zacchaeus had het zelf uit zijn mond gehoord. Levi had het zelf uit zijn mond gehoord. Al Gods kinderen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat sterveling zou me schenden. En die stem van de Zoon van God, die is levendmakend. Die is zaligmakend. Die is rechtvaardigmakend. En die is heiligmakend. Dat gebeurt wanneer hij tot de ziel van vrede spreekt. Daarom is het ook die goddelijke eenvoud. Als de Heer het doet, gaat het als vanzelf. Dat betekent natuurlijk niet, anders zeg je nou, dan ga ik daar maar op wachten. Dan gebeurt het ook nooit. Want dat is goddeloos. Dat is goddeloos. Als je het gebod niet serieus neemt, ik vind serieus een heel naar woord, maar ik weet nou even geen ander woord. Als je het gebod niet bekeert u niet serieus neemt, dan zal je ook nooit bekeerd worden. Dat zal ik je in de zere naam vertellen. Want dan hou je God voor een leugenaar. Nou, die gaat God voorbij, hoor. Dat zal ik je wel vertellen.
Is dat nou je inleving, dat recht is dat God je voorbij gaat?
Ja, u zegt, maar kun je dan je hart openzetten voor het woord? De Heere is het die de harten opent. Hij opende het hart van Lydia. Is dat nou je smeekbede? Of leef je dan maar voort als een goddeloos mens? Of als een vroom mens, of rijke jongeling, of fariseer? Er zijn maar twee soorten mensen. Kain en Abel. David en Saul. Jacob en Esau. Er zijn geen andere mensen. Er zijn geen andere soorten mensen. Maar twee soorten mensen. Er zijn nog maar twee wegen. Maar Agab en Benedad, dat waren inderdaad broeders in de natuur. Hè, maar niet krachtens Gods verbond. Dus wat Agab hier zegt, hij is mijn broeder, dat was in feite blasfemie. Want hij was zijn broeder niet. Het was een vijand krachtens Gods verbond. Want Agab was een verbondskind. En we zullen dan in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wel zien. De Heere hangt aan deze uitspraak van Agab een prijskaartje. Maar dat is een dodelijk prijskaartje. Want die oud-testamentische koningen hadden de roeping om met die vijanden van God af te rekenen. Daar mochten ze geen verbond mee maken. En als hij toch doet, als hij de Heere daarin ongehoorzaam bent. Ja, zo wordt het gesteld. Elk mens is God ongehoorzaam. Maar zo wordt het gesteld krachtens het verbond. Een ware verbondsprediking zet alles op zijn plaats. Er zijn wel eens mensen die me schrijven. Jan, en zeggen, ik ben het niet met die prediking eens die waar ik onder verkeer. Maar ik ben nog onbekeerd. Ik kan er niks van zeggen. Ik zeg, dat is allemaal onzin. Krachtens het verbond heb je de plicht om je eigen daarvan vrij te maken. En je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Kijk, dat is ook weg in onze dagen. Dat is ook helemaal weg in onze dagen. Als er in Gods woord nou geleerd wordt dat God zijn recht opeist van ieder mens, kun je dan maar zomaar doorleven als een geit. Het zal mijn tijd wel uitduren. Dat is echt het grootste oordeel wat je maar kan bedenken. Ik heb van mijn kind af aan met de dood in mijn schoenen gelopen. Ik heb de maan zien veranderen in bloed. Eer dat die grote doorluchtige dag des Heren kwam. Heb je die indrukken dan nooit? Dat heeft niks met de wedergeboorte te maken. Als ik nou aan het begin van de prediking gezegd heb dat elk mens heeft een ingeschapen godskennis. En je hebt nooit geen indrukken van God, van je schepper. Heb je dan wel een geweten? Heb je dan wel een sprekend geweten? Want we zien in onze dagen dat de verharding heeft toegeslagen. En na de verharding volgt de verwoesting. Weet je wat dat is? Weet je hoe zich dat openbaart? Dan kan er alles mee door. Je ziet dat met dominees. Vroeger preekten ze nog rechtzinnig, laat ik het zo eens zeggen. En sommigen hadden nog bediening ook. En nou, ze hebben Ben had dat de hand gereikt. En dan staan ze op de foto met meiden in lange broeken. Alles kan er mee door. Alles kan er mee door. Gij geheel anders, niet beter, maar wel anders. In Christus. En dan is de brug naar de wereld al lang opgehaald. Je moet nou echt niet denken dat als je nou in het stuk der ellende verkeert, dat je nog van de wereld kan genieten. Dan verkeer je niet in het stuk der ellende. Nou, dan wordt die brug al opgehaald. Hoor. In die zin dat je er niet meer in kan leven en de Heere, de Heilige Geest toont je dat je erin leeft. Maar ook al doe je er niet meer mee. Maar dat je hart nog niet, dat je hart nog steeds van steen is. Ja, zegt Pieter, zonder berouw geen vergeving. Ja. Ben je daar dominee van geworden om zulke leugens te verkondigen? Zonder vergeving geen berouw. Dat is wat Gods woord leert. Dat is wat Gods woord leert. Berouw, er is een wettisch berouw. Judas had ook berouw, staat er letterlijk ook nog. Maar hij is er voor eeuwig mee omgekomen. Want het was een wettisch berouw. Gaat ook gepaard met een zeven tranen. Wettisch berouw. Het is allemaal in onze dagen symptomen. En dan gaan ze symptomen opvoeren. Maar de wortel ontbreekt. We moeten in Gods woord geworteld worden. We moeten in die wortel Davids geworteld worden. Ingeënt worden. En als de wortel goed is, dan is ook de boom goed. En dan zijn ook de vruchten goed. Dat is in de natuur al zo. Als je bij de vruchten begint, dat doen ze tegenwoordig allemaal. Hè? Dan zeggen ze tegen de jeugd, ja, maar je hebt je verantwoordelijkheid en je moet overal van de Heere spreken. En het feit dat de mens moet wederom van dood leven, dat komt helemaal niet te sprake. Soms met woorden nog. Maar luister maar 100.000 preken en je hoort nergens meer hoe God werkt. Nee, hoor je niet meer. Hier staat hoe God werkt in de weg van de waarachtige bekering. Dan ga je zakken als koorden om je halzen. Kijk, dat is dat onvoorwaardelijke. Je moet het je nou eens voorstellen. Laat het eens zo zeggen, om je grootste vijand. Je hebt een strop om je nek en je geeft dat einde van die strop. Ja, je staat op een rotsplateau en je geeft het einde van die strop in de handen van je vijand. Nou, dan moet er toch wel het een en ander met je gebeurd zijn, zou ik zeggen. Want een mens doet het nooit. Nooit. Want God is onze vijand van nature. Ja, zo mag ik het niet zeggen. We zijn vijanden van God van nature. En we vertrouwen God niks toe. Daarom heeft God een wet gesteld. Om die mens nou plat op de grond te slaan. Om Saulus van Tarse plat op de grond te leggen. Met zijn neus in het zand. Saul, wat vervolgt hij mij. En toen gordden zij de zakken om hun lenden en koorden om hun hoofden en kwamen tot de koning van Israël. En kijk, hè, dan komt het, hè, dan komt de mens openbaar. Uw knecht benen dat. Hè. Vader, maak me als een van uw huurlingen, als een van uw knechten, want ik ben niet meer waard om uw kind genaamd te worden. Kijk, daar heb je alle rechten verloren. Hm. En als je nog maar op één, want die oude mens die houdt zich al die rechten tot zijn eigendom. Die oude mens, je weet niet hoe vijandige bom de oude mens is. Als je er niet aan ontdekt bent. Als je die niet de wet gestorven bent. Dan weet je niet hoe barstens vijandig die oude mens is. Die kan zich heel vroom voordoen. En de teksten uit het boek van Warbeton onderstrepen. En het is allemaal eerzucht. Niks anders. Gods volk heeft er geen behoefte meer aan. Nee. De staat van Gods volk. En als ze het dan voor God uitweende. Was je aangezicht als je weer naar buiten treedt. Gods volk heeft geen behoefte om met die tranen te koop te lopen.
Nee.
En laat ze je maar uitschelden als liefdeloos. Wat maakt het uit? Weet God van jou, dat telt. Dat is alles. Er wordt toch een volk zalig wat hier niet gekend is. Hoor. Moet je echt niet denken dat je er beter vanaf komt. Met je vriendelijkheid, want je kan op de fluit spelen. Ja, en je kan zoete tonen van het evangelie. En ze zullen je blijven haten. Tot de dood toe. Gij zult van allen gehaat worden. Dus je redt het ook niet met de liefde. Nou, absoluut niet. De liefde van Christus dringt ons. Maar als hij nou denkt dat mensen zich door de liefde laten overreden. Als hij dat denkt. Dan zou God er ook niet aan te pas hoeven te komen. Nee, maar zo gaat het echt niet. Nou, want die bittere vijanden van Christus. Die met alles hun eigen bekering proberen te bewijzen. Die houden de liefde voor haat en de haat voor de liefde. Nou, daar ben ik in mijn leven wel achter gekomen. Ja, zeg kort, maar je moet het wel door de liefde zeggen hoor. Heb jij wel eens ooit iets door de liefde gezegd, kort? En dan gaan we jou eens toetsen, dan gaan we jou eens op die weegschaal leggen. Hij heeft gezegd, ja, de duivel is met een groot offensief bezig. Ben je zelf daar de aanvoerder niet van, man? Want je hebt je ook je schapen heb je over. He, voor al die kerkpolitieke Belials in je eigen gemeente. Als ze nou hadden gezegd, de duivel is in onze gemeente met een groot offensief bezig. En ik ben daar de oorzaak van. Want weet je, ze pakken niet publiek te roepen de zonde aan. Nee. Ze schuiven een offensief van de duivel vooruit om zich erachter te verschuilen. Want dan gaan ze zelf vrij uit. Dat is die verdoemde kerkpolitiek. Ik weet het onderhand wel. De duivel overal de schuld van geven en zelf de dominee blijven. Maar dat red je niet voor God hoor. Dat red je echt niet voor God. Want dat is allemaal handreiken aan Benadab. En als hij iets toegeeft aan Benadab, we hebben het gelezen, dan neemt hij helemaal. Als hij iets toegeeft aan de voorwaarden van de duivel, om de duivel tevreden te stellen, dan neemt hij helemaal. En dat is een bewijs dat God die vreest. Hier aangaat. Of mocht ik het nog een keer lezen, dit hoofdstuk? Eerst komt Benadab met één eis. Abraham zegt, ik kan nog geen schoenveter van u aannemen. Van de koning van Sodom. Ja, maar Agab zegt, oh ja, al die kinderen en al dat goud en dat zilver. En die vrouwen, dat is allemaal uwe. Oh, zegt Benadab. Nou ja, dat is vast één. Maar nou kom ik met mijn tweede eis. Nou ja, dat werd Agab wat te gortig, hè? Nou, zegt Benadab, wacht maar even. Ik zal Samaria tot as vermalen. Zodat er geen genoeg stof zal zijn voor al mijn soldaten om er een handvol van te nemen. Nou ja, Benadab is er ook wel achter gekomen om de ere Gods was in het geding. Want anders had Agab het verloren hoor. Want die heeft niet door het geloof gestreden. Nee, God heeft gestreden tegen die Syriërs. Dus de Heere kan wonderen openbaren, terwijl er God is niet afhankelijk van het geloof, laat ik het nou zo eens zeggen. De Heere kan wonderen openbaren, hij heeft Clinton van de troon gestoten en er is geen ene dominee die het erkent. Ze zitten er ook helemaal niet verlegen, ze zitten niet meer om Gods wonderen verlegen. Maar als de Heere dat door had laten gaan, hadden we al midden in de kernoorlog gezeten. Dat zal ik je vertellen. En dan maar een beroep. Hè, dat heb misschien Agab ook wel eens. Ja, maar God staat overal boven. Hoor. Binnen dat, denk erop. Hij zegt het ook heel vroom. Hij zegt, ja, maar beroem je eigen niet nou over de dag als de avond daar nog niet is. Maar dat heeft niks met geloof te maken. Agab is ook nooit tot het geloof gekomen. Hij heeft zich aan het eind van zijn leven wel voor God vernederd. Want nadat het oordeel aan zijn huis, aan zijn vrouw en zijn huis. He, nadat die kruin op Naboth, toen heeft Agab zich zodanig voor God vernederd, dat de Heere zegt, het oordeel zal in zijn leven niet worden uitgevoerd. Maar Agab is er wel zelf in omgekomen. He, dat, met die strijd tegen Ramoth en Gilead, met Jozefat. Jozefat kwam er ook goed vanaf. Maar zo was ook eigenlijk een vleeselijke strijd. Want Micha zegt, ja hoor, trek op en de Heere geeft het in je hand. En toen had Agab al in de gaten. Ze hebben het nou niet meer in de gaten. Want ze geloven het allemaal. Maar Agab had nog in de gaten dat Micha hem naar de mond sprak. Expres, hè, expres. En toen zei hij de waarheid. Hij zegt, ik zie de schapen verstrooid. Alles verstrooid, alles verslagen. Dat gebeurde ook. Deze profeet die Agab aansprak, sprak bij God vandaan. En we zullen vanavond, zullen we daar nog iets meer van zeggen. Want we lezen dan, toen zeide de man uit de zonen der profeten. Dat is waarschijnlijk Micha geweest. Door het woord des Heren. Hij sprak door het woord des Heren. En wat er verder volgt. En we hopen daar vanavond daar nog op door te gaan. Zegende de Heren zijn eigen getuigenis tot roem. Des naams die heerlijk is. Om Jezus willen. Amen. Heren, gij hebt ons uw woord doen horen. En wat het betekent in de dagen waarin we leven, maar ook is het zo persoonlijk, wordt het zo in uw woord persoonlijk toegespitst op een ieder van ons persoonlijk, of we daar kennis aan hebben, aan die uitlevering, op genade of ongenade, om te vallen in het vrije van uw welbehagen. Lieve Heer, mag gij uw genade verheerlijken, want gij kunt uw wonderen verheerlijken. Dat heb je ook in het leven van Agab gedaan, tot twee keer toe de strijd gewonnen met een handjevol soldaten. En Agab is er niet door bekeerd geworden. Hij liet zich niet gezeggen. Hij liet zich niet vernederen. Hij heeft zich nooit bekeerd. Ach, ontzaglijk, ontzaglijk, ontzaglijk. Maar dan gaat gij die wonderen van zijn hand eisen. Want dan zal het klinken betalen wat gij me schuldig zijt. En er zal geen penning zijn om te betalen. Ach Heer. Gij mocht uw woord onder ons nog heerlijk maken. Opdat we ons zouden bekeren. Opdat we ons ook dagelijks na ontvangen genade. Die dagelijkse bekering. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Zoals Jeremia op de heup sloeg. Om uit u te leven. Om de werken der gerechtigheid in Christus te doen zonder dat we het zien. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Verheerlijkt aan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het vierde vers van Psalm 3. Sta op, verlos mijn Heer. Daar heb je zo'n platgeslagen zondaar. Gij hebt, o God, wel eer. Getoond voor mij te waken, daar heb je nou het wonder. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloegen op de kaken. Het vierde zangvers van Psalm 3.
Onverwacht.
die u in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.